Er was eens een koning en hij heerste over een groot rijk. Dit is dus een quote wat achterin een schrift staat wat Maartje de Raak als kind heeft gebruikt om verschillende verhalen op te schrijven. Omdat ze wou proberen een verhaal te tellen te worden. Maar helaas is het sprookje nooit afgemaakt. Hoi, ik ben Darina.
En ik ben Marieke. En dit is de podcast Op zoek naar de draak. En het is het podcast over het leven en werk van keltoloog Maartje Draak. En we hebben deze podcast gemaakt ter ere van het 100-jarig jubileum van de studie Keltisch in Utrecht. En in de vorige aflevering hebben we jullie al wat meer verteld over wie Maartje was en wat zij heeft betekend voor de opleiding. En hebben jullie ook verschillende interviews kunnen horen.
Ja, in deze aflevering gaan we dieper in op Maartje en haar liefde en haar werk over koning Arthur en sprookjes. En we hebben ook een geweldige gast in de studio gehad van Frank Brandsma. Die gaat jullie ook wat vertellen.
En daarnaast hebben we ook de fantastische oud-leerling en goede vriend van Maartje, Matthijs Schouten, mogen interviewen. Bij ons in de studio zit Frank Brandsma en die gaan we wat vragen stellen over Maartje en over haar werk als arthurist. En dan wil ik je eigenlijk vragen of jij jezelf even wil voorstellen.
Ja, goeiedag. Ik ben Frank Brandsma. Ik ben docent onderzoeker bij de opleiding literatuurwetenschap. En ik ben in mijn onderzoek vooral bezig met Arthur-literatuur. En zo kom ik ook in contact met het werk van Maartje Draak.
Ja, je hebt Maartje minstens één keer ontmoet tijdens het colloquium van de monniken, ridders en zeevaders. Ter eer van haar 80ste verjaardag. Ja, hoe was dat en wat vond je van haar? Ja,
ik vond een hele bijzondere vrouw. Het was een beetje mijn debuut als spreker op een symposium. Zij is de promotor van mijn promotor, Wim Gerritsen. En hij organiseerde dit feestje ten opzichte van haar, ten aanleiding van haar 80ste verjaardag. En er waren eigenlijk drie keltologen en drie Nederlandici, allemaal in opleiding, die daar zo'n beetje hun eerste lezing gaven. En ik vertelde over de Lancelot, een Lancelot-compilatie, waar ik een editie van maakte en over aan het schrijven was. En ik herinner me haar als een hele imposante vrouw. Heel belangstellend, heel vriendelijk, maar ook wel iemand die indruk maakte. Waar je toch als, als jong onderzoeker een beetje ontzag voor had en een beetje bang voor was. En ook nog eens een keer een draak. Hè? Ja. Maar ze hield toch uiteindelijk een heel mooi verhaal over haar eigen leven. Een soort van gedachte van een octogenarian dragon, 80-jarige draak. En ze keek terug op haar leven en dat was echt heel erg leuk om te horen. En, ik heb haar later nog een keer ontmoet toen Wim Gerritsen 50 werd. Er was een symposium waarin ze ook iets presenteerde, een feestje. En afloop dronken we dan nog wat in café het Jansdam, dat is nu Mick O'Connell's.
Ach, wat leuk.
En wat ik me daarvan herinnerde is dat ze dol was op de bitterbal en ook tegen alle jonge mensen zei van, pak een bitterbal. straks zijn ze op.
Ja.
Dat vond ik wel heel typerend. En, wat dat betreft vond ik een hele leuke persoonlijkheid.
Als kind hield Maartje al van sprookjes. Ze heeft via haar moeder Emma heeft ze kennis gemaakt met sprookjes. Van broeder Schim, die las haar moeder al altijd aan haar voor. En ze heeft ook de sprookjes van Perrault en Andersen gelezen. En was ook gefascineerd in de sprookjesachtige elementen in verhalen rondom Karel de Grote en koning Arthur. En achtte zichzelf echter niet in staat om zelf sprookjes te maken. Zoals we net hebben gezien met dat ene quote aan het begin van de aflevering. Want dat sprookje had je nooit afgemaakt.
Ik denk wel dat ze goed op weg was.
Ja.
Ik doe het haar niet na, hoor.
Nee, zeker niet. Maar blijkbaar was ze daar onzeker over.
Ze dacht van zichzelf dat ze niet bijzonder was.
Ja.
Wat natuurlijk echt niet het geval is. Zij is ontzettend bijzonder en ontzettend getalenteerd. Dus ik denk echt wel dat zij in staat was om een sprookje te bedenken.
Ja, zeker.
En naast sprookjes hield Maartje ook heel erg veel van fantasy en science fiction verhalen. En deze liefde uit ze eigenlijk tijdens de Dies-rede van de Universiteit Utrecht op 25 maart in 1960. Dit was namelijk de 333ste verjaardag van de Rijksuniversiteit in Utrecht. En toen gaf ze een rede met de naam Science Fiction in de Middeleeuwen. En dat klinkt heel spannend.
Ja.
Maar in deze toespraak had ze het dus eigenlijk over eeuws Ierse verhaal, genaamd De Zeetocht van Bran, zoon van Febbal. En dit staat in een Nederlandse equivalent bekend als De Reis van Sint-Brandaan. En dit verhaal ging ze relateren aan het moderne science fiction genre. En ze zei dat er heel veel overeenkomsten waren tussen dit middeleeuwsverhaal en de moderne verhalen die we kennen. En dan had ze het voornamelijk over hoe de tijdsdimensie anders was in het middeleeuwse verhaal. En dat dat overeenkomt met de moderne films over tijdreizen. En ze heeft het er ook over dat in het middeleeuws verhaal hoe zwaartekracht daar anders geldt dan hoe dat hoort eigenlijk. En toen vergeleek ze eigenlijk die reis, die zeetocht van Bran, vergeleek ze met een ruimtevaart. Omdat ze dat toch al heel erg herkende in die moderne motieven. En aan het einde van de reden vertelde ze dus dat het 25 maart was. Dat was niet alleen haar verjaardag. De verjaardag van de universiteit werd gevierd, maar ook haar eigen verjaardag. Dat was haar 53ste verjaardag. Maar ze zei ook dat het precies 1 week was voor 1 april.
Ja, dat was dus een vroege 1 april grap.
Ja, ze was dus blijkbaar echt een grappenmaker. Ja, want later, zeker, toen ze terugblikte op die reden, was ze ook eigenlijk een beetje tevreden. En dacht ze wel dat ze het publiek goed tuk had.
Ja.
Mijn naam is Matthijs Schouten. Ik ben ecoloog, maar ik heb daarnaast Keltisch gestudeerd en religiewetenschap. Maar waar ze enorm door raakt van verhalen, dat brengt natuurlijk allemaal toch proefschrift. Dat is een reis in verhalen. En ik weet nog, ik heb even, want ik zag jullie vragen van wat voor werk ik van haar bijzonder waardeer. Nou ja, een paar dingen, komen we later misschien op terug, maar er zijn 2 zaken die ze gedaan hebben geschreven, die me altijd enorm geroerd hebben. Dat is Vrilius van Salzburg, Contra Ethicisiste, en science fiction in de middeleeuwen. Omdat het allebei weer een verhaal in een verhaal is. Vrilius en Ethicus, dat is een rechtszaak. En daar staat ze als de verdediger van Vrilius. En dat doet ze dan ook zo. Ze bouwt een hele rechtszaak op voor een jury. Ja. Daarmee maakt ze van haar betoog alweer een verhaal. Ja. En science fiction in de middeleeuwen is natuurlijk eigenlijk met een grote knipoog. Ja. En ik weet nog, toen ik het las en haar met erover sprak, zei ze: ja, ik had ze lekker tuk, hè? Maar ja, dat verhalende en die liefde voor het verhaal. Ja. Dat is denk ik wat er ook heel erg in de academische werk gedreven, maar ook in haar verzamelen.
Ja, we weten ook, als we toch een beetje in de fantasy science fiction department momenteel zitten, we weten ook zeker dat Maartje J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings heeft gelezen, in het Nederlands In de Band van de Ring. Daar hebben we in het archief ook bewijs voor kunnen vinden, want het archief bevat natuurlijk ook heel erg veel aantekeningen van Maartje. En achterop een van de plaatjes waarop ze haar aantekeningen heeft neergekrabbeld, zien we in groene pen een quote die ze heeft opgeschreven uit The Lord of the Rings. En dat is soort van ergens uit het eerste boek, ergens voor of nadat het gezelschap van Frodo bij Moria aankomt. They stooped over the dark water. At first they could see nothing. Then slowly they saw the forms of the encircling mountains mirrored in a profound blue, and the peaks were like plumes of white flame above them. Beyond there was a space of sky. There, like jewels sunk in the deep, shone glinting stars, though sunlight was in the sky above. Of their own stooping forms no shadow could be seen. Oh, Kelet-Saram, fair and wonderful, said Gimli. There lies the crown of Durin till he wakes. Dus heeft ze een hele quote van opgeschreven, dus dan moet ze het wel gelezen hebben, toch?
Ja, lijkt me wel. En ook onthouden.
Ja, zeker.
Dus het werk heeft waarschijnlijk ook wel indruk op haar gemaakt.
Ja.
En de schrijver van Lord of the Rings, Tolkien, is een naam die wij tegenkwamen toen wij het archief van Maartje bekeken. Er zat namelijk een brief tussen van hem. En op deze brief lazen we eigenlijk dat hij naar Nederland kwam voor een zogenoemde hobbitmaaltijd in Rotterdam, dat georganiseerd werd ter promotie van de Nederlandse vertaling van de Lord of the Rings. En zijn handschrift was zo magisch, of zo?
Ja, zeker.
Zelfs zijn handschrift is bijzonder. Dat hele magische krulletjes en het deed me een beetje denken aan Elvis.
Ja, maar aan de andere kant, hij heeft ook Elvis gemaakt.
Ja, gemaakt, inderdaad.
Dus dan is ik denk het geen wonder.
Nee, die hele aesthetic die komt rechtstreeks van Tolkien af, kan ik je vertellen. En wat ook al heel erg leuk was, was dat er uitnodiging voor die maaltijd in het archief te vinden is. En ze hebben dus gewoon een hele maaltijd georganiseerd in het teken van de Hobbit. En we zien ook in haar agenda dat Maartje er echt is geweest. Want ze heeft in haar agenda genoteerd dat ze daar zou zijn. En in die uitnodiging wordt ook verwezen naar de gasten als Hobbit. En dat vind ik wel leuk, want het zijn allemaal natuurlijk best wel belangrijke mensen die daarvoor worden uitgenodigd. Maar het zijn ook maar gewoon Hobbits.
Ja, iedereen is wel een beetje een Hobbit.
Precies. Toen Maartje begon met studeren, ontdekte ze al vrij snel Arthur-romans. En in het geval van Maartje Draak was het de Middel-Nederlandse roman over Verguut die de vonk deed overspringen. Dat was het moment waarop ze dacht, ja, ik ga verder in de Arthuristiek. En vervolgens heeft ze heel veel Middel-Nederlandse literatuur gelezen, waaronder dus heel erg veel Arthur-romans, die ze ook samengevat heeft. Dus dat is handig, want het zijn natuurlijk best wel veel en lange verhalen. En ondertussen heeft ze ook een aantal colleges over Arthur gevolgd. Eigenlijk bedoeld voor Engelse studenten. En misschien is dat wel waar zij haar kwaliteit in de Engelse taal vandaan heeft.
Ja, wie weet.
Ja.
En nadat Maartje het kandidaatsexamen had afgerond, toen moest ze zich voorbereiden op het doctoraal examen. En heeft ze middeleeuws Welsh en Oud-Frans als bijvakken genomen. Dat hebben we al kort benoemd in de vorige aflevering. En ze sloot Oud-Frans af als bijvak met een scriptie waarin Maartje dus de Oud-Franse figuurroman vergeleek met de Middel-Nederlandse Verguut. Dus dan kijkt ze al naar Arthur-romans en probeert ze ook gewoon Oud-Frans en Middel-Nederlands te verbinden. Het is wel grappig dat dat ook dat in de werkstukken dus ook gewoon in het archief te vinden is. Gewoon geschreven op potlood en dan weet ik wel 23 paginaatjes met een kriebelig handschriftje wat typerend Maartje is. En ja, er staan niet heel erg veel aantekeningen van een docent bij. En ja, wat misschien ook wel leuk te noemen is dat tijdens de studie heeft Maartje natuurlijk ook een grote bibliotheek aangelegd. Want ze was een grote boekenliefhebber.
Ja, dat is duidelijk.
Ja, zeker. Die tijd had ze al meer dan 700 boeken volgens mij al verzameld. Jeetje. En van die 700 boeken waren meer dan 50 boeken over sprookjes. En 42 boeken over Arthuriana.
Dat is een mooie verzameling.
Ja, zeker.
Daar kunnen wij alleen maar van dromen, volgens mij.
Ja. Skippen weer een beetje vandoor, verder naar voren. Naar het doctoraal ging Maartje een proefschrift schrijven. En met het proefschrift kwam haar droom of haar wens in vervulling om onderzoek naar Arthur en sprookjes te combineren. En dat proefschrift heet dus Onderzoekingen over de roman van Walewijn. En ja, A.G. van Hamel, haar leermeester, maar ook haar levenslange vriend, was dus ook haar promotor voor dit proefschrift. En van hem heeft ze ook heel erg veel steun gehad. En bijvoorbeeld, Maartje gaf hem een boeket rozen op zijn verjaardag als dank. En blijkbaar heeft hij toen tegen haar gezegd van, maar beste juffrouw Draak, waarom heb ik zoiets prachtigs verdiend?
Ja. Ik heb dit ook gelezen en ik dacht echt, wow, deze man is wel heel erg blij met die bloemen die hij heeft gekregen van Maartje. Ja, dat spat het echt aan alle kanten af.
Ja.
Super lief.
En dan is misschien even, vragen jullie zich af van waarover gaat dan dit proefschrift? Ja, in het proefschrift beargumenteerde Maartje dus dat de roman van Walewijn oorspronkelijk dus een mondeling overgedragen sprookje was. Maar dat dus later was omgewerkt tot een Arthur-roman. En toen was dus opgeschreven. En tijdens haar onderzoek maakte ze ook een soort van hypothetische reconstructie van het originele sprookje. En onderzocht dus hoe het was omgevormd, dus tot Arthur-roman. En door Maartjes werk kwamen ook verschillende inzichten. Ja, ze slaagde cum laude op 11 december 1936 met dit proefschrift. En het werk is heel erg lang gezien als onweerlegbaar en kreeg ook veel internationale erkenning.
Dat is indrukwekkend.
Ja, zeker, zeker. Er zijn in de 20e eeuw een paar nieuwe inzichten gekomen. Het is niet meer, mensen zijn niet meer overtuigd dat het echt een omgewerkt sprookje is. Maar alsnog is haar onderzoek waarschijnlijk heel erg nog steeds belangrijk geweest voor de stappen die nu zijn gezet.
Cool. In In september 1937 tot augustus 1938 was Maartje op studiereis naar Engeland en Ierland. Dus ze was voornamelijk in Londen, Dublin, maar ook in Edinburgh, in Schotland, te vinden. En daar was ze dus met de beurs van de VVAO, de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met de Academische Opleiding. En hier wilde ze iets gaan doen met manuscripten met Ierse Arthur-verhalen erin. En deze wilde ze dus gaan bekijken, want het was nog niet eerder onderzocht.
Ja.
En dat vind ik ook wel typerend aan Maartje, dat ze heel veel dingen voor het eerst heeft gedaan.
Ja,
dat
zeker.
Ze voor het eerst iets ging onderzoeken wat eigenlijk nog nooit bekeken was. En dat ze daar dus ook interesse in had, in de details. Ik denk dat had haar wel siert.
Ja.
En tijdens die studiereis focuste ze zich op manuscripten van twee laat-middeleeuws Ierse Arthur-romans. Namelijk Jachtra Orlando Agus Melora, Het avontuur van Orlando en Melora. En Jachtra Anvadra Vol, Het avontuur van de hond met gekoupeerde oren. Nou, bijzondere titel als je het mij vraagt.
Zeker, zeker.
Maar ja, daar zit ook Ierse literatuur voor. En het verhaal Orlando Agus Melora gaat eigenlijk over Melora, de dochter van koning Arthur. Dat is misschien wel interessant dat hij een dochter had.
Ja.
En Melora wordt verliefd op Orlando. En dat is de zoon van koning Gustavus van Thessalië. Maar er ligt iemand op de loer. Sir Mador, die stiekem jaloers is op Orlando, smeet een gemeen plan samen met de tovenaar Merlijn, dat ervoor zorgt dat Orlando vast komt te zitten in een kerker. Vervolgens vermomt Melora zichzelf als een ridder en gaat ze op een quest langs verschillende continenten om magische voorwerpen te halen waarmee ze haar geliefde kan redden.
Nou, klinkt een beetje Mulan-achtig.
Ja, ik vind haar toch wel een soort van warrior
vibe
hebben.
Zeker.
Ja, ik denk dat het ook een beetje in de feministische richting interessant was voor Maartje. Ja,
zeker. Dan hebben we ook nog een ander verhaal. Jachtra aan Vadra Waal. Excuus voor mijn ears.
Het is ook moeilijk.
Ja, zeker, zeker. Maar het is zeker een mooie taal, dus kom vooral studeren. Shameless promo. Ja, dit verhaal begint dus met koning Arthur, die aan het jagen is. En hij heeft dus een geish, een soort van verbod wat op hem is gelegd. En door dat verbod wordt hij door de ridder van de lantaarn overmeesterd. Hij wordt uiteindelijk gered door zijn pleegzoon Balbadaig. Excuus nogmaals voor mijn Ierse uitspraak. Ja, deze Balbadaig is een soort van Ierse variant van de Gawain/Walewijn figuur van de Arthur-romans. En hij heeft ook een paar kenmerken van de Ierse held Cuchulainn. En Balbadaig wordt geholpen door de Vadra Waal. Dat is een gevechtshond die eigenlijk een betoverde prins is.
Cute.
Ja. En Balbadaig en de hond reizen de wereld rond om echt wraak te nemen op deze ridder van de lantaarn. En uiteindelijk lukt het hem om deze ridder te overmeesteren. En wordt de gevechtshond teruggetoverd tot de mens. En nou, dit zijn dus de twee verhalen waarop Maartje zich focuste tijdens haar studiereis. En ze heeft wel spannende tijd toen gehad. Want ze heeft ook bijvoorbeeld de Arthurist Gwyneth Hutchings ontmoet. En ook Seamus de Largy, die een autoriteit was op het gebied van Ierse volksverhalen en internationale verbreide sprookjes. En tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Maartje was teruggekeerd naar Nederland, heeft ze het materiaal van deze twee Ierse teksten en de manuscripten waarin ze zich bevonden, heeft ze uitgewerkt tot twee tekstedities met inleidingen. Maar helaas kon ze door de oorlog niet ze tijdens de oorlog publiceren. Orlando Agus Melora verscheen uiteindelijk wel als artikel in de Largis tijdschrift in 1946. Haar editie van Echter aan Vadra Waal was echter nooit verschenen.
In de jaren 50 heeft Maartje een aantal boeken uitgebracht die gaan over King Arthur. En in de begin jaren 50 schreef ze een schoolboek over het Europese genre van de Arthur-roman, genaamd Arthur en zijn tafelronde. Helaas werd dit niet zo'n groot succes, want het was bedoeld voor leerlingen op de middelbare school, maar het bleek iets te moeilijk voor ze. Dus het kon niet echt gebruikt worden voor dat soort onderwijs.
Ja, volgens mij had ik in de Willem Gerritsens biografie gelezen dat het wel door een paar studenten werd gebruikt die een kandidaatsexamen aan het afleggen waren.
Ja, maar dat is toch echt even andere koek.
Ja, een beetje wel inderdaad.
Maar desondanks is het natuurlijk wel een heel mooi werk. Want er staan 8 lessen in die elk een ander aspect van de Arthur-roman belichten. En Maartje probeerde lezers op de lange levensduur van de Arthur-verhalen te wijzen. En in 1953 verscheen een editie geschreven door Maartje, van Lanceloot en het hert met de witte voet. Nou, dat klinkt al heel erg leuk natuurlijk. En het belang van deze uitgave zie je ook in hoe het meerdere keren is herdrukt. En het verhaal gaat eigenlijk over een hert met een witte voet. Wat op zich voor de hand liggend is, ja, gezien de titel.
Zeker.
En dat hert staat in een bos dat omringd is door een muur, waar bergen omheen staan. En om die bergen staan weer 7 leeuwen. En een jonkvrouw heeft beloofd dat ze zou trouwen met de persoon die haar de witte voet van het hert brengt. En Lancelot, dapper dat hij is, besluit de uitdaging aan te gaan en hij weet de voet te bemachtigen. Maar hij raakt wel zwaar gewond tijdens deze poging. Hij geeft de voet mee aan een onbekende ridder. En deze onbekende ridder verwondt Lancelot nog meer en eist vervolgens zelfs de jonkvrouw op. Walewijn, de vriend van Lancelot, is bezorgd om zijn vriend en gaat naar hem op zoek. Hij vindt hem, verzorgt hem en gaat vervolgens duelleren met de onbekende ridder. Walewijn wint en de jonkvrouw is nu beloofd aan Lancelot. Maar Lancelot is nog altijd verliefd op Guinevere, de vrouw van Arthur.
Ja, het is eigenlijk best wel een beetje vreemd dat hij deze hele quest ondergaat. Met die leeuwen vecht en dan in het bos komt. En dan eindelijk de ene hertdoos en dan die voeten pakken krijgt. En dan krijgt hij ook nog een jonkvrouw uiteindelijk. En dan wil hij gewoon niet meer haar trouwen van, oh ja, ik ben dan met een andere vrouw verliefd. Van, ja.
Ja, niet slim. Ja, nee. I mean, ieder zijn ding, maar ja. Wat doet Lancelot toch?
Ja, de jonkvrouw was ook een beetje vreemd in dit verhaal, vond ik zelf. Toen deze onbekende ridder naar haar toe kwam met de voet, barstte ze gewoon in huilen uit en kreeg ze een hele paniekaanval, helemaal dramatisch.
Zou ik ook doen als iemand met een voet op me
afkomt
lopen.
Ja, maar ze deed helemaal dramatisch omdat ze hem lelijk vond.
De voet of...
De man.
De man.
Van, hij heeft zich netjes aan de afspraak, voor zover zij weet, heeft hij zich netjes aan de afspraak gehouden.
Ja.
En is hij met de voet gekomen. Maar ja, dan gaat ze huilen omdat hij lelijk is.
Wat een tekst ook.
Ja, het is een hele verbazing.
Ja, heel apart.
Zeker, zeker. Dan gaan we weer een jaartje verder. En toen gaf Maartje in 1954 een lang artikel uit over haar bevindingen van de zogenoemde proza Lancelot. En ze heeft hier ook later nog een aantal artikelen met nieuwe bevindingen nog gepubliceerd. Rond de jaren 80. En ja, dit zijn dus Middel-Nederlandse vertalingen in versen van een oud-Franse proza verhalencyclus over Lancelot. En deze Middel-Nederlandse vertalingen zijn te vinden, voor een gedeelte, in een vroeg 14e eeuws manuscript, bekend als Lancelot-compilatie. En dat manuscript bevindt zich momenteel in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En dit manuscript is dus wat Maartje heeft onderzocht en ze heeft er dus heel erg vanaf de jaren 50 over gepubliceerd. En ja, Maartjes onderzoek over de Lancelot-compilatie was op verschillende manieren was dat vernieuwend, want ze plaatst voor het eerst de Middel-Nederlandse Lancelot-traditie in een Europese context. Daarvoor werd het alleen maar in de Nederlandse context van Arthur-romans en gewoon Lancelot bekeken. En ze wees ook op de voorkeur van het aan elkaar vastmaken van oorspronkelijk losse romans tot grote van cyclussen van romans die was ontstaan in de 13e eeuw. En zij was ook de eerste die erop wees dat er 3 aparte Middel-Nederlandse vertalingen waren ontstaan van de Oud-Franse tekst. En dat er ook nog 2 Duitse vertalingen waren gemaakt van de Lancelot. Maar dat die niet van de Franse tekst waren gemaakt, maar via de Nederlandse tekst. Dus dat is ook nog bijzonder. En verder was zij ook een van de eerste die een codicologische omschrijving gaf van dit manuscript in Den Haag. En een codicologie, dat is een soort van het beschrijven van hoe ziet het manuscript eruit, hoe zijn de verschillende pagina's met elkaar gevouwen en dergelijke. En ja, soms zijn er pagina's die per ongeluk in een andere plek terecht zijn gekomen en dergelijke. En een codicologisch onderzoek en boekwetenschap was toen nog best wel nieuw. Dus dat was ook wel baanbrekend.
Ja, wat cool.
Ja, zeker.
Nou ja, je hebt het er dus over hoe haar werk belangrijk is voor jouw eigen studiegebied.
Ja.
Maar kan je ook een specifieke publicatie van haar noemen die heel erg veel indruk heeft gemaakt?
Ja, er zijn eigenlijk 3 op een rij. die ze heeft gedaan. En de eerste twee daarvan zijn precies voortgekomen uit haar rol binnen de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Want de mensen die daarin zitten zijn allemaal hele vooraanstaande wetenschappers. Die vertellen elkaar dingen. En dat doen ze eigenlijk op maandag. En maandag zijn er lezingen. Maar die lezingen worden ook allemaal gepubliceerd. En in 1954 heeft zij voor die afdeling letterkunde een lezing gehouden. Die heet de Middel-Nederlandse Landslotromans. En daar legt ze eigenlijk uit dat in Duitsland en in Frankrijk er heel veel belangstelling is voor die landslotromans. Maar in Nederland eigenlijk we een beetje achter hangen. We hebben een editie van Jongbloed uit 1846. Maar er is heel veel werk te doen. Dat laat ze dan heel mooi zien. Ze zegt, kijk, we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit. En daar komt eigenlijk het idee vandaan dat die Franse Lancelot in het Middel-Nederlands niet één keer is vertaald, maar wel drie keer. En drie keer onafhankelijk van elkaar. En bovendien zijn er aanwijzingen dat er nog twee vertalingen zijn geweest. Dus het is echt super bijzonder dat zo'n middeleeuwse tekst niet één keer is vertaald, maar dat die misschien voor verschillende publieken in verschillende generaties steeds opnieuw vertaald wordt. En dan ook weer één keer in proza. Misschien is dat wat later geweest, maar twee keer in verzen. Maar op twee heel verschillende manieren in verzen. Nou, die publicatie uit 1954, die is eigenlijk gevolgd door een tweede artikel daarover in 1978. Dat heette Oude en Nieuwe Landslotproblemen. Ook weer voor de academie. En toen is dat hele zaakje nog verder gaan rollen. En toen is het zogenaamde Landslotproject ontwikkeld door Gerritsen. En dat gaat om de uitgave in een hele moderne manier van al die Middel-Nederlandse landslotteksten. Dus er is Landslot van de Hagedochten, dat is een versroman uit ongeveer 1260. Die is fragmentarisch overgeleverd. En dat was de eerste tekst die moet worden gepubliceerd, want die was er gewoon nog niet. Er was geen editie van. Er zijn de Rotterdamse fragmenten, er zijn twee bladen met een proza-vertaling, die waarschijnlijk rond 1300 gemaakt. Die is vervolgens uitgegeven door Orlando Dalí. En vervolgens kwam aan dat hele grote project, namelijk de Landslotcompilatie, een handschrift uit 1320, wat de vertaling van de Franse brontekst bevat uit ongeveer 1280, maar dat is verrijkt met heel veel extra romans. Dus er is niet alleen maar die kern van de Landslot, Kwezen van der Gaal en Arthus Dood, maar er zijn nog zeven andere romans aan toegevoegd. En dat is een hele complexe handschrift met een hele complexe geschiedenis. En dat zijn we toen ook gaan bestuderen in het Landslotproject. En een van de allerbelangrijkste publicaties daarover is ook weer van Maartje de Raak, want er is in dat handschrift van alles gebeurt. Dat is niet een handschrift wat gewoon eigenlijk keurig klaar is, maar dat is eigenlijk werk in uitvoering. En zij heeft gezien al heel vroeg dat er één blad is wat eerst op een bepaalde plek heeft gezeten en later toen helemaal is schoongekrapt. Dat is een blad op razuur, zoals dat heet. Ze heeft ontdekt wat daaronder zat en wat er opgeschreven is. Dus het is precies een soort van sleutel om te begrijpen hoe dat handschrift tot stand gekomen is en wat er allemaal gebeurd is. Dat is een publicatie uit 1985. Die heette Enkele raadsels opgelost van volume 99 in de Landslotcompilatie.
Ze heeft ook altijd geweldige titels.
Ja, zeker.
En het grappige is dus dat als je dan kijkt naar haar biografie en de aantekeningen die ze heeft gemaakt en zo, dan heeft ze dit hele punt, dat heeft ze al ontdekt in de jaren 50 of zo.
Oh ja.
Maar ze heeft het pas uiteindelijk voor Gerritsen, toen hij 50 werd, heeft ze daarover geschreven. Mm. En toen kregen we een soort van moment, een soort van ontdekking die voor het onderzoek naar de genese van de compilatie ontzettend belangrijk is.
We hadden het erover dat haar standpunten nog steeds van belang zijn. Maar zijn er ook standpunten of argumenten van Maartje die inmiddels weerlegd zijn of dat die niet meer bij de tijd horen?
Mm.
Want het is natuurlijk wel een tijdje geleden dat ze dat allemaal heeft uitgebracht.
Eigenlijk niet.
Wauw.
Het is niet zo dat je zegt van zelf, maar ze zijn ook. De publicaties die zij schrijft zijn niet publicaties die heel erg op opinies of meningen gebaseerd zijn. Het zijn echt eigenlijk ontzettend goed gedocumenteerde constateringen en gebaseerd op heel veel goed onderzoek.
Ja.
En daar is ook qua opvatting, ze heeft een stuk geschreven over de workshop behind the manuscript. En daar wordt een klein beetje anders over gedacht in de boekwetenschap. Hè. Misschien waren die workshops er wel nog niet. Maar goed, ze schrijft dat ook zo op dat je kunt bedenken van het is een soort van hypothese, suggestie, het is een idee. Nou, dat idee is dan heel vruchtbaar gebleken. En dan wordt zo'n idee misschien op een gegeven moment wel, niet zozeer niet achterhaald, maar wel. Er worden wat andere dingen over gedacht. Maar het is niet zo dat dan haar ideeën daardoor slecht zijn. Het zijn een soort van stapsteentjes. Je bent op weg naar een beter inzicht. En haar publicaties zijn altijd hele belangrijke stapstenen in die routes naar beter inzicht. Over die corrector denken we een klein beetje genuanceerder. Maar goed, daar denk ik niet anders over. Hè. Over het handschrift denken we nog steeds op ongeveer dezelfde manier. Dus nee, ik zou niet zeggen dat het echt een weerlegd of overvleugeld is.
Ik weet wel wat jullie daarop zouden zeggen, denk ik. Slay, of niet?
Ja, maar echt hoor. Ik Daar ben ik best wel van onder de indruk.
Ja, zeker.
Dus dat was haast gewoon iedere keer gewoon on the mark, of in ieder geval in de goede richting met haar publicaties.
Nou, ik denk ook wel het soort van constateringen zijn heel erg gebaseerd op materiaal wat er is. En dan kun je bepaalde dingen, maar op een gegeven moment kun je ook niet verder naar je materiaal. En dat ging ze ook niet. Hè. Ze was niet iemand die dan, weet je wel, verder probeerde te springen dan haar pols toch lang is. Ik denk dat ze wat dat betreft ook een voorzichtige, hele... ik heb altijd in het ontzettend gedegen onderzoek was. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe ze edities maakte, dan was het ook altijd ontzettend wel overwogen. Heel erg nagedacht over van wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. Deze tekst ga ik misschien herspellen, want die is voor een publiek wat dat nodig heeft. In deze tekst ga ik meer woordverklaring geven. Dus altijd ontzettend goed nagedacht. De tijd genomen om het ook goed op te schrijven en goed te doen. En dan is het ook minder makkelijk onderuit te schoppen, zeg maar. Dat wil ook helemaal niemand, want iedereen heeft ontzettend veel respect voor wat ze geschreven heeft. En ik zie dat echt als heel erg fundamenteel goed onderzoek.
Ja, dat viel mij eigenlijk ook wel op als ik dan haar werk las. Dat ik echt merkte dat ze haar woorden heel zorgvuldig had uitgekozen.
Ja.
Nou, dan denk ik maar door naar de volgende vraag. Wat is jouw eigen favoriete publicatie van Maartje?
Nou, ik denk eigenlijk die van Volume 99, dat van die raadsels opgelost.
Oh ja,
dat
kan ik me goed voorstellen.
Dat je denkt, wow, dat is even slim. Want ik heb afgelopen zomer nog weer met een stagiaire zitten kijken naar het handschrift. En, als je het handschrift doorbladert, het is best moeilijk om te zien dat dat handschrift een zogenaamde palimpsest is. Hè? Dat er een tekst staat die waar iets anders overheen is geschreven. Dus je moet het eerst al zien. En vervolgens heeft ze ook nog met de technieken van die tijd precies kunnen lezen wat eronder zat. En
ja, want er was geen multispectral imaging.
Nee, dat was helemaal niet. En het was heel grappig, want wij zaten dus in de KB in een soort van klein kamertje binnen de leeszaal met allemaal grote ramen en zo. En dan hadden we wel een UV-lamp om dingen te bekijken. En dan kun je met een UV-lamp kan je heel vaak zien als bijvoorbeeld iets weggestreept, dan kun je zien wat er gestaan heeft. En want dat licht op een andere manier, het inkt weer op. Dus we waren voortdurend een soort van disco aan het spelen met de UV-lampen weer aan en uit en zo. En ik denk dat als zij dat ook toe moest doen, met al die met die moeilijke dingen van toen. En ze heeft het heel goed gelezen en ze heeft ook gelijk herkend van wacht even, dat is eigenlijk het slot van de Perceval. Wacht nou, wat hier aan de hand? Dus niet alleen ontdekken, maar ook op een hele adequate manier verder analyseren wat er aan de hand was. Plus dan de aanzet geven tot nog veel verder onderzoek van al die genetische, die totstandkomingsideeën. En dat vond ik super slim. En dat heeft ze niet in die publicatie allemaal al beschreven, maar het is wel precies de vonk die het vuur aangewakkerd heeft. En dat is heel erg leuk om te zien. Dus dat is wel mijn favoriete publicatie. Plus die vertaling vind ik ook leuk.
Ja.
Om te lezen. Het feest van Paddy Crew en zo.
Ja. Een favorietje.
Dat is natuurlijk de lastige scharen of zo.
Ja, klopt.
Heel goed.
Maar ook Schimmen van het Westereiland. Er zijn heel veel mooie dingen. En wij lazen als student ook boeken van haar. En lazen het met de Fitte Voet, editie Draak. Arthur en zijn tafelronde, editie Draak, was ook een super slim boek. Want dan heb je niet alleen fragment uit Middel-Nederlands, maar je hebt ook het verhaal van de Arthur literatuur in het Nederlands. Dus dat zijn echt voorbeeldige publicaties voor mij geweest.
Ja. En haar tijd ver vooruit, denk ik, als valorisator. Ja, echt als naar buiten treden.
Ik denk ook wel dat voor haar in die periode ook heel erg een soort van connectie met de schoolboekenmarkt was. Want in het archief zitten ook speciale uitgaven van haar werk, die dan echt voor scholen waren.
Oh ja.
Een soort van les in literatuur, met ook een korte inleiding. En dan legt ze ook weer uit van, de leraar moet eigenlijk deze Middel-Nederlandse tekst voorlezen. En dan moeten tegelijkertijd de leerlingen de vertaling meelezen. En dan moeten ze zo, als het ware, in één gang het verhaal binnenkrijgen. Waarbij ze toch die oude taal gebruiken. En dat vind ik ook zeer opmerkelijk, dat ze altijd denkt van, lees het oorspronkelijke verhaal. Niet lees mijn navertelling of lees mijn vertaling. En dat kan in het Iers en kan het niet anders. Maar met het Nederlands zegt ze altijd van, lees het Middel-Nederlands. Middel-Nederlands is belangrijk. Ik geef woordverklaring, je hoeft nooit te struikelen. Ik vertel je hoe het zit, maar lees het Middel-Nederlands. En nu gebruiken wij bij literatuurwetenschap in ons eerste jaar de editie van Jonge, Ludo Jonge. Die heeft ook diverse Brandaan-edities uitgegeven met Middel-Nederlands. En daarnaast modern Nederlands in proza. Maar ik heb geen student meer die het Middel-Nederlands leest.
Nee,
en
dat is natuurlijk heel makkelijk.
Als je Middel-Nederlands hebt met woordverklaring eronder, dan moet je wel.
Ja, dat
vind ik wel jammer.
Oké, nou, voordat wij de aflevering gaan afsluiten, nog even een kleine samenvatting. Want we hebben zoveel behandeld deze aflevering.
Ja, zeker.
In kort kunnen we dus eigenlijk zeggen dat Maartje heel erg veel heeft gedaan qua onderzoek op het gebied van Arthur-romans en sprookjes. En dat ze daar dus ook echt hele invloedrijke publicaties voor heeft gedaan. En ze heeft dus heel veel boeken en artikelen geschreven. Sommige daarvan zijn belicht in deze aflevering, maar lang niet allemaal.
Nee, nee.
Ze heeft zoveel geschreven, ook heel veel wat niet gepubliceerd is. En alles is natuurlijk echt van zo'n goede kwaliteit dat ze echt indruk daarmee maakt op andere wetenschappers.
Ja.
En we zien in haar archief heel veel aantekeningen voor haar publicaties en colleges en krabbeltjes over King Arthur en sprookjes. En daarnaast hield ze niet alleen van sprookjes, maar ze hield ook heel erg van fantasy verhalen en science fiction. Om maar te denken aan dat zij dus eigenlijk fan was van Lord of the Rings.
Ja, zeker, zeker.
Superleuk. En nou, ja, dat was hem alweer voor deze keer.
Ja.
Mijn naam is Marieke.
En ik ben Larina. En ja, we hebben nu al nog een paar van de drakenschatten mogen bekijken. En ja, nogmaals bedankt aan de geweldige personen die we vandaag hebben mogen interviewen. Frank Brandsma.
En Matthijs Schouten. En de volgende keer gaan we wat dieper in op Maartjes rol als vrouw in de wetenschap. En hebben we het ook over emancipatie en feminisme.
Ja. Nou.
Nou.
Tot ziens.
Tot ziens.
Doei.
Zet nou maar eens even uit.